Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze gloednieuwe aflevering van De Leeswijzer. Vandaag hebben we twee boeken die we aan u mogen voorstellen. We gaan in gesprek met de heer Wim Corbeel over zijn debuutroman, Het Dolle Dagboek. En dat zal zeker een beetje humor brengen, dat hoort u zo meteen. We gaan eerst in gesprek met zuster Teresa Anne. Zij is een van de zusters Dominicanessen van Sint Cecilia in Sittard, jawel bij onze noorderburen. En zij zijn in 2024 begonnen met een online leesgroep. Via Zoom komen ze samen, dan digitaal, om te werken met een bijzonder boek dat we aan u willen voorstellen. Namelijk een handboek voor het geven van catechese, geschreven door Dr. Hannah Vaughan-Spruce. Passend in de thematiek rond de missionaire parochie. We mochten in gesprek gaan met zuster Teresa Anne over dit initiatief en dit boek. En ja, beste luisteraars van De Leeswijzer, ik heb ondertussen het grote genoegen om zuster Teresa Anne aan de lijn te hebben vanuit Sittard. Namelijk, zij is de verantwoordelijke voor de zusters Dominicanessen aldaar. Zuster Teresa Anne, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dankjewel, ik ben heel blij om hier te zijn.
Misschien kunnen we beginnen met u te vragen om uzelf kort even voor te stellen aan onze luisteraars. Alvorens we het gaan hebben over een bijzonder initiatief dat jullie vorig jaar al hebben genomen en dit jaar ook verder zetten.
Ja, dankjewel. Ik ben zuster Teresa Anne. Ik woon in Sittard in het zuiden van Nederland, maar ik kom niet oorspronkelijk uit Nederland. Ik ben Amerikaans. Ik ben Dominicanes van Sint Cecilia en ons moederhuis ligt in Nashville, Tennessee. En ik ben van daaruit naar Nederland gekomen. Ik woon met drie andere medezusters hier in Sittard. We hebben een klooster. En ja, wij zijn een congregatie van onderwijzers. Dus wij zijn echt een onderwijscongregatie. Dus wij zitten in onderwijs, catechese, evangelisatie.
Ja, dat is jullie apostolaat. Jullie opdracht die jullie willen volbrengen. Kunt u iets vertellen over hoe de gemeenschap uiteindelijk terechtgekomen is in Sittard?
We worden door verschillende bisschoppen uitgenodigd om dienstbaar te zijn in hun bisdommen. En de meeste van onze huizen, wij noemen ze dan missiehuizen, de meeste missiehuizen zitten dan in Amerika, in de VS. Mm-hmm. Maar wij hebben ook een paar missiehuizen in het buitenland. Hier in Nederland hebben wij een missiehuis en dan nog een paar steden en plaatsen in Europa. Maar we werden uitgenodigd door de bisschoppen van Roermond om hier een huis te vestigen.
Ja.
In onze apostolaat hier te verrichten.
Ik kan mij voorstellen dat er veel werk aan de winkel is. Dat ondervinden wij ook over de landsgrenzen heen. Hoe ervaart u die kerkelijke realiteit in Nederland? Is daar evenveel nood aan catechese als men hier in Vlaanderen kan ervaren?
Ja, ik heb minder ervaring in Vlaanderen, dus dan kan ik niet heel veel over zeggen. Mm-hmm. Maar in Nederland is er wel een grote behoefte aan catechese. Mensen hebben niet meer veel achtergrond en ze krijgen ook niet veel thuis. Want de ouders hebben ook niet veel gekregen. Dus de kinderen, maar ook de volwassenen, hebben geloofsvorming echt hard nodig. Veel mensen geloven niet zozeer in God, dus dan is evangelisatie, de eerste blijde boodschap, ook nodig. Dat zij ook God daardoor kunnen leren kennen. En dat vinden wij heel belangrijk. Dus mensen hebben God nodig. En wij zijn bereid om de kennis van hem te verspreiden en mensen tot geloof te helpen brengen. Zodat zij ook God kunnen leren kennen. En dat doen wij heel graag.
Ja, normaal gezien hebben we de gewoonte om in de leeswijzer in gesprek te gaan met de auteur van een boek. Deze keer is dat een beetje anders, want we gaan eigenlijk in gesprek met u die een bijzonder boek, een vertaling ook van een bijzonder boek hebt gebruikt om een catechetisch initiatief te nemen. Kunt u daar iets over vertellen?
Ja, het boek heet Catechese Handboek en het werd door Hannah van Spruce geschreven. Zij is een Engelse vrouw en het is oorspronkelijk in 2018 verschenen in het Engels. Maar afgelopen zomer in 2024 hebben wij dan in Nederland een nieuwe uitgave kunnen genieten, of van genieten. Dat is een vertaling in het Nederlands. En wij vinden het echt een hele mooie bron voor catecheten, voor catechisten. Het is echt een mooie handboek, een mooie bron voor catecheten. Het ligt dicht bij het hart van de kerk, want het heeft ook veel citaten uit de Heilige Schrift, uit de catechismus, ook de kerkelijke documenten. En wij vinden het echt een hele mooie gids voor catecheten om te kijken naar wat geloven wij als katholieken, wat zit in ons geloof, en dan hoe brengen wij dat effectief over aan anderen door de catechese. Dus wij zijn begonnen om een online leeskring aan te bieden. Dus mensen lezen thuis het boek. En dan twee keer in de maand komen wij samen via Zoom online. Mm-hmm. En dan hebben wij een korte uitwisseling, dan een inleiding door een van de zusters, dus een van de Dominicanessen. Daarna hebben wij ook in de kleine groepen gesprekken over de inhoud van het boek, over verschillende thema's uit het boek. En dan voor de laatste 10 of 15 minuten komen wij dan weer in de grote groep bij elkaar. En dan is er een tijd voor gebed. Dus een soort meditatie, een spontaan moment van gebed. Dus het is echt een hele mooie groep. We hebben nu, dit jaar hebben wij ongeveer 20 deelnemers. En het is echt heel verrijkend, denk ik.
De bedoeling van die groep is niet zozeer een initiatie in het christendom te geven, hè, maar wel een methodiek aan te leren van hoe men eigenlijk catechese op een goede manier kan doen in het parochiale gebeuren.
Ja, dus het geeft wel verschillende vaardigheden, wat dan de mensen kunnen gebruiken om catechese zelf te geven aan allerlei leeftijden, dus aan kleine kinderen, tieners, jongeren, volwassenen. Dus echt een mooie manier om je voor te bereiden op het doorgeven van het geloof door catechese te geven.
Maar dit past ook binnen dat idee van de missionaire parochie. Hè? Dat is toch wel iets wat we de laatste tijd wat vaker naar boven hebben horen komen. Vooral in een, ik zou zeggen, in een situatie waarin de parochiale structuur vaak geen evidentie meer is.
Die ook het boek heeft ondersteund. Dus als men dat boek koopt, dan zie je ook heel duidelijk op de voorkant of de kaft van het boek, de missionaire parochie. Dus het is echt op Christus gebaseerd. Dus het komt echt van hem, door hem, met hem, in hem, is het boek geschreven, maar dan ook de aanpak. Het is ook, het geeft echt ruimte aan de Heilige Geest en dat zit ook bij de missionaire parochie. Mm-hmm. En ook die missie om de blijde boodschap van Jezus, van zijn liefde, van zijn dood en verrijzenis te brengen aan mensen en over te brengen. En dat is dan, het hoort bij de missionaire parochie en het zit er allemaal in.
Kunnen we zeggen dat het een soort van beweging is die past binnen de nieuwe evangelisatie eigenlijk, die al een hele tijd een belangrijk thema is in de kerk, maar zeker ook onder Paus Franciscus een hele belangrijke factor is geworden? Hè?
Ja, zeker. En ik denk ook bij de nieuwe evangelisatie, een deel daarvan is ook te kijken naar wat zijn de behoeftes van de mensen van nu. En hoe kunnen wij een antwoord geven aan hun behoeftes met het evangelie dat niet nieuw is. Dus het evangelie is hetzelfde wat Christus heeft verkondigd. Maar hoe kunnen wij de mensen van nu meer effectief bereiken? Door getuigenis te geven, door de manier waarop wij een onderwerp handelen. En dat vind ik heel, juist heel mooi, want als wij alleen zitten bij wat wij altijd gedaan hebben, dan zitten wij eigenlijk niet goed, want misschien moeten wij ook bepaalde dingen aanpassen van onze aanpak van verleden of zo. Ja. Ik denk dat dat ook heel mooi is bij dit boek, dat het ook heel actueel is en dat het ook probeert om de catechese naar deze tijd ook te brengen. Dat het ook in deze tijd passend is. De boodschap is dezelfde, maar de aanpak en de manier waarop wij dat overbrengen of onder woorden brengen, kan wel veranderen.
Mm-hmm. Kunnen we zeggen dat, ondanks het feit dat het boek eigenlijk vanuit een andere kerkelijke realiteit geschreven is, of toch een ander taalgebied, merkt u dat er een gelijkaardige problematieken zijn wanneer het gaat over het geven van catechese?
Ja, ik denk het wel, want mensen zijn mensen. Als je uit Engeland komt, of uit Amerika, of uit Nederland, of uit België, we zijn allemaal mensen. Dus ik denk dat het wel goed te gebruiken is door mensen uit Vlaanderen of door mensen uit Nederland, het boek bedoel ik. Want het gaat dieper dan één cultuur. Het gaat over ons geloof en over de kerk. En dat is universeel. Dus ik denk dat dat ook heel mooi is bij dit boek, dat mensen in verschillende contexten en verschillende gebieden ook iets ervan kunnen leren.
Ja, het is heel interessant. Ik denk dat, dat je daar dan inderdaad een soort van gemeenschappelijke noemer ziet in de moeilijkheden of uitdagingen die er zijn om vandaag de dag het evangelie te verkondigen en dat in verschillende kerkelijke contexten. Kunt u iets vertellen over de inhoud van het boek? Hoe is het juist opgebouwd? Wat mogen de mensen ervan verwachten?
Ja, Hannah van Spruis is de auteur en zij heeft het in 3 delen verdeeld. Dus het eerste deel gaat over de catechese zelf. Wat is de catechese? Wat is evangelisatie in de kerk? Wat is leerling zijn van Jezus? En dan ook, wat is de missie van de kerk en van de catechist? Dus het eerste deel gaat over eigenlijk de essentie van de catechese. Wat is de catechese?
Mm-hmm.
Dan bij deel 2 heeft zij 5 fundamentele kernpunten van ons christelijk geloof. Zij pakt die inhoud dan en dan geeft zij veel praktische voorbeelden van hoe zou je deze fundamentele geloofspunten dan kunnen overbrengen in een catechese sessie. Dus in deel 2 is het heel praktisch van hoe zou je het kunnen overbrengen. Hier zijn een paar ideeën. In het derde deel, deel 3, gaat het over dan de methodologie
mm-hmm.
van hoe breng je het over. Wat is de aanpak van catechese geven? Dus hij geeft ook een paar modellen en voorbeelden van hoe je in stappen een catechese sessie opbouwt. Dus het boek is en theoretisch en praktisch. Het is heel handig voor mensen die al ervaring hebben in de catechese, maar dan ook voor mensen die nog geen ervaring hebben.
U had natuurlijk al ervaring in het geven van catechese. En zeker ook omdat jullie apostolaat daar specifiek op gericht is, kan ik mij voorstellen dat jullie ook een opleiding daartoe en verschillende vormingen krijgen. Heeft u een nieuwe frisse wind ontdekt in dit boek? Wat maakt die aanpak van Dr. Hannah Vaughan Spruis zo bijzonder?
Ja, ik vind het bijzonder dat het echt uit het hart van de kerk komt. Want heel vaak als ik dingen lees van catechese of van programma's, ik mis Christus eigenlijk als de kern en als het centrum van het programma. Maar in het boek van Hannah is het echt Christus blijft in het centrum. En dat vind ik heel mooi. Dus dat is wel een soort frisse wind, want zo hoort het ook te zijn. Dat Christus ook het middelpunt is van de catechese. Dat heeft ook heilige Johannes Paulus II ook geschreven in zijn encycliek over, of zijn exhortatie over de catechese in onze tijd. Hij geeft ook daaraan, de catechese moet eigenlijk helemaal om Christus draaien. Hij is de kern, hij is het middelpunt. En wat ik mooi vind aan dit boek is dat Hannah dat ook werkelijk doet. In elk hoofdstuk brengt zij ons terug naar Jezus en wij vertrekken vanuit Jezus. Dus ik denk dat heel mooi is bij dit boek, dat het heel actueel is, dat het ook modern is, maar dan ook dat het helemaal op Christus gebaseerd is. En dat vind ik heel mooi.
De Heilige Schrift zal een groot deel uitmaken van de inspiratiebron van het boek. Zijn er andere bronnen die zij aanspreekt om inspiratie te vinden, om catechese te geven?
Ja, vooral, dus de Bijbel vooral, maar dan ook de catechismus van de katholieke kerk. Mm-hmm. Zij pakt ook dingen uit van de catechismus en zij heeft ook kaders in haar boek met aanbevolen teksten te lezen. Dus dat zijn veel alinea's bijvoorbeeld uit de catechismus, maar dan ook uit andere kerkelijke documenten, bijvoorbeeld de Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie, of de documenten over de catechese, bijvoorbeeld het directorium voor de catechese, het algemene directorium, ook de exhortatie van Johannes Paulus II over catechese, ook exhortaties van Paus Franciscus en Paus Benedictus, over de Bijbel, over evangelisatie en de catechese. Dus ja, zij pakt van allerlei kanten bronnen, maar dan ook andere auteurs van tegenwoordig, dus ook andere theologen of catecheten. En dan haalt zij ook dingen uit hun boeken. Dus het is echt een mooie samenvatting ook van bepaalde richtlijnen in de kerk. Mm-hmm. Dat vind ik ook mooi, dat zij alles heel mooi samenstelt en dat het één geheel wordt. Dat is heel mooi.
En toch ook heel duidelijk, hè, dat enerzijds diep geworteld in Christus en in de Heilige Schrift, maar zeer zeker ook in de kerk. Soms is het, denk ik, een uitdaging voor catecheten om de kerk, wat de kerk eigenlijk is, om dat over te brengen bij de gelovigen.
Mooi voorbeeld van, want zij, zij schrijft ook op een heel toegankelijke manier. Mm-hmm. Dus dat is heel makkelijk om te lezen en heel, aangenaam om te lezen. Maar dan haalt zij ook citaten uit die kerkelijke documenten uit, die misschien voor mensen een beetje heftig zou zijn als je alleen dat document zou pakken, zonder ervaring met die documenten. Maar zij doet het op een hele toegankelijke manier. Dus dan leer je ook beter wat de kerk ons leert over de catechese, maar dan ook op een manier dat heel toegankelijk is.
U doet dit nu in groepsverband. Is het ook mogelijk om het boek te gebruiken op jezelf? Want het is misschien niet altijd gemakkelijk om een groep te vinden om bij aan te sluiten. Is het ook mogelijk om het als individu eigenlijk te gebruiken?
Ja, zeker. Het is voor alle contexten eigenlijk goed, denk ik. Want sommige mensen, ik heb ook met een paar mensen gepraat van, ik heb het te druk, dus ik kan niet deelnemen aan de leeskring, maar ik lees het boek heel graag, dus zij lezen het gewoon individu, dus gewoon thuis. Andere mensen zeggen, ik wil het lezen, maar ik heb ook ondersteuning nodig. Dus zij vinden het juist fijn om in een groep te lezen, want dan kunnen zij ook. Want in het boek staan er ook veel reflectievragen. Mm-hmm. En dan kunnen zij dat ook in een groep uitwisselen. En dat vinden zij heel prettig, heel mooi. Dus ja, maar het kan ook gewoon thuis gelezen worden. Het is echt heel goed geschikt voor.
En heeft u misschien een bepaalde anekdote die u kan vertellen? Hoe de mensen zelf hebben gereageerd? Want u bent daarmee begonnen in 2024 met die online leeskring. Hoe hebben zij zelf daarop gereageerd, op dat initiatief?
Ja, de deelnemers zijn heel enthousiast. Zij vinden het heel mooi om het boek te kunnen lezen, maar dan ook in de context van een groep. Daar hebben zij echt veel aan, denk ik. Ja, bijvoorbeeld één catechet, dus zij is al bezig in een parochie. Zij volgt nu de leeskring. Zij zei, ja, elke keer haal ik er iets uit en dan neem ik het de volgende week naar mijn parochie toe en naar mijn catechese. Dat vind ik ook mooi, dat zij ook al ervaring heeft. Maar toch ontdekt zij nieuwe dingen en zij past ze aan of zij past ze toe. En het is, dat is heel mooi. Een andere deelnemer, wij hadden het dan over leerling zijn van Jezus en wat betekende om de netten achter te laten, zoals Petrus en Johannes en Andreas. En zij zei, ja, weet je, ik ben heel lang katholiek geweest. Ik ben eigenlijk ook heel lang katecheet geweest. Of ik ben nog steeds katecheet. En zij zei, ja, ik weet niet of ik echt ooit mijn netten achtergelaten heb. En dat vind ik ook mooi, als een deelnemer ook tot een soort besef komt van, oh wacht, Jezus nodigt mij nu uit om nog dieper te gaan in mijn eigen geloof, in mijn eigen navolging van Jezus. En dat vind ik heel mooi, als een leeskring een mens ook helpt om in hun relatie met God te groeien, dan is het echt geslaagd, denk ik.
Absoluut. Ik denk dat, dat uw getuigenis zeker een aanzet is voor onze luisteraars die misschien zelf catechese geven of denken om catechese te geven, om wat ideeën op te doen. En wie weet de inspiratie te vormen voor een groepje die zich kan vormen om hetzelfde te doen, een gelijkaardig initiatief op te richten. Want het is misschien... Vandaag de dag is het misschien wel moeilijk om nog aan te sluiten bij jullie online leesgroepje. De bedoeling is dat het over een periode van 2 jaar loopt dan?
Nee, eigenlijk loopt het over een periode van 1 jaar.
Oké.
Dus wij lopen gewoon met het schooljaar mee. Dus we beginnen met een nieuwe cohort in september 2025.
Ah, schitterend.
En dan beginnen wij opnieuw met het boek. Dus de leeskring bestaat dan uit 15 bijeenkomsten. En... elke keer lezen wij dan 1 hoofdstuk thuis en dan komen wij bij elkaar voor de leeskring.
En nu komt, komt de vraag van, staat het enkel open voor Nederlanders of is het ook open voor Vlamingen?
Ja, ook. Ja, want de vloertaal is dan Nederlands. Mm-hmm. Maar als, want ik ben ook geen Nederlander, dus ik heb al een accent in Nederland. Dus meer accenten zijn welkom.
Ik zal het zeker op deze wijze doorgeven aan onze luisteraars dat ze zich zeker niet moeten inhouden om dus misschien dan in september van het heilig jaar in te schrijven op jullie online leesgroep. We gaan daar ook de nodige informatie over meegeven via onze website. Mensen kunnen daar zeker terecht om de nodige informatie te vinden. Of ze kunnen natuurlijk ook altijd met jullie contact opnemen. Hoe zouden ze dat het best doen als ze zouden graag willen aansluiten bij die leesgroep in september?
Ja, zij kunnen onze website ook bezoeken, dominicnessensittard.org. En daar hebben wij een link naar volwassenenvorming. En dan kom je ook bij een link van de missionaire parochie met informatie over de leeskring. En op dit moment staat er de informatie van dit schooljaar, maar straks komt er ook de informatie voor komend schooljaar.
Ja, schitterend. En dan zullen wij dus ook via de website de nodige richtlijnen geven, zodat u eventueel kunt aansluiten. En wie weet inspiratie opdoen om zelf zo een initiatief op te richten. Dat is natuurlijk ook mogelijk. Het is vooral de bedoeling om deze methodiek van catechese geven, om dat een beetje te verspreiden. En vooral ja, nieuwe wind te laten waaien in het catechese landschap. Zuster Therese Anne, ik dank u van ganser harte voor de tijd u hebt willen nemen om een getuigenis te geven over hoe jullie dit catechese handboek hebben ervaren. Als ik me niet vergis, is het verkrijgbaar, het boek, ook bij uitgeverij Adveniat.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus de luisteraars zullen ook op die manier de link kunnen vinden bij ons. We gaan dat zeker ook mogelijk maken op onze website. Misschien ook nog interessant om te vermelden, dat is dat het boek €24,99 kost en dus te bestellen is via de uitgeverij of andere partijen. Mocht u tegenkomen, dan is het ook natuurlijk op die manier te verkrijgen. Ik dank u, zuster, voor uw getuigenis en wij wensen jullie allen nog heel veel zegen over dat mooie apostolaatswerk daar in Sittard.
Ja, dankjewel. En God zegen.
God zegen.
Häuser weisen in den Himmel, Schiffe ziehen übers Meer. Meine Sehnsucht spannt den Bogen, zieht das Herz empor zu dir. Vögel fliegen in den Süden, Sterne kreisen ihre Bahn. Ich will deinen Spuren folgen, deine Stimme zieht mich voran. Folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach, ich führe dich auf neuen Wegen. Fürchte dich nicht, ich will dich segnen, ich weiche nicht von deiner Seite. Komm, folge mir nach, in meine Hand hab ich dich geschrieben und werde dich auf ewig lieben. Ich führe dich hinaus ins Weite, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Vögel haben ihre Neste, die Füchse höhlen, wo bleibst du? Unter Sternen willst du wohnen, ich suche deine Schritte Spur. Jahre gehen schnell vorüber, Menschen kommen, Menschen gehen. Wer wird still mein Herz erobern? Deine Liebe bleibt bestehen. Folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Frag nicht, wohin soll ich mich legen? Ich werde deine Schritte segnen, bei Tag und Nacht über dich wachen. Komm, folge mir nach. Sorge dich nicht, was sollen wir essen, denn niemals werde ich dich vergessen. Füll deinen Mund mit Brot und Lachen, komm, folge mir nach, komm, folge mir nach. Schicke mein Gebet zum Himmel, Träume fragen übers Meer, höre deine leise Stimme. Fürchte nichts, ich bin mit dir. Wird mich deine Liebe tragen, sind die Füße nicht zu schwer. Kann ich neuen Aufbruch wagen, Schritt für Schritt hinter dir her. Folge mir, folge mir nach. Komm und folge mir nach. Ich segne dich, du wirst zum Segen. Ich führe dich auf neuen Wegen, es werden neue dir begegnen. Komm, folge mir nach, fürchte dich nicht, ich will dich senden. Ich halte dich in meinen Händen, ich werde segnen, die dich segnen. Komm, folge mir nach, komm, folge mir nach, komm, folge mir.
Welkom bij Radio Maria.
En zo zijn er vele wegen die men kan bewandelen om catechese te geven. Waarom niet met humor? En dat is de aanzet van het Dolle Dagboek, die het leven vertelt van de inwoners van de fictieve parochie Onze Lieve Vrouw ter Pannenkoek. En dat komt voort uit de gedachtenwereld van Wim Corbeel. We gingen met hem in gesprek. En zo, dierbare luisteraars, ik heb ondertussen het grote genoegen om de heer Wim Corbeel aan de lijn te hebben, de schrijver van het Dolle Dagboek. De titel doet al een beetje vermoeden in welke stijl dat we het gaan moeten gaan zoeken. Wim, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Bijzonder hartelijk. hartelijk bedankt voor de aandacht die je aan het boek wil besteden in je programma, Kevin.
Ja, het is tijd om een beetje humor te brengen. En ik denk dat, dat uw debuutroman daar zeker toe kan dienen. Wim, misschien is het goed om te beginnen met de vragen om uzelf even voor te stellen aan ons luisterpubliek. En dan zullen ze misschien ook een beetje ontdekken dat dit medium van de radio u niet helemaal vreemd is. En dan kunnen we het zeker hebben over het dolle dagboek dat u heeft geschreven.
Dat klopt, Kevin. We zijn eigenlijk in zekere zin collega's, in die zin dat ik een 20-tal jaren in Brussel heb gewerkt voor Radio Spes, een katholieke radiozender specifiek voor de hoofdstad en omgeving. Maar ja, we dienen uiteraard dezelfde boodschap te verkondigen en dat deden we ook. Toen dat verhaal is gestopt van Radio Spes, omwille van overheidsregels en dergelijke meer, ben ik even wel verder gegaan met het audiomedium, zullen we maar zeggen. Ik maak nu podcasts voor Otheos, de volger van Kerknet. Maar dat doe ik halftijd. En halftijd ben ik ook een hele tijd actief geweest in de Nederlandstalige pastoraal in Brussel. Ik hield me daarbij vooral bezig met catechese en dan niet zozeer het begeleiden van de kinderen zelf, maar het geven van vorming en het ondersteunen van catechisten. Dus dat was een beetje tweedelijnswerk. Maar het was ontzettend boeiend. En tot voor 1 jaar ben ik dan ook nog enkele jaren werkzaam geweest als pastoraal medewerker in een Vlaamse pastorale eenheid in het oosten van Brussel. Maar sinds zowat 1 jaar ben ik parochieassistent in de Roos-Beijaardstad, waar ik zelf woon, in Dendermonde sinds enkele jaren. Ik ben 53 jaar en mijn echtgenote, Gabriel Christenhus, is ook werkzaam in de kerk, meer bepaald als ethisch referent van de VZW Zorgzaam. Dat is eigenlijk een groep van woonzorgcentra van de Zusters Kindheid Jezu, die zich vooral bevinden in het bisdom Gent, maar er zijn ook enkele centra daarbuiten.
Mooi, ja. Dus het is heel duidelijk dat u beiden actief bent in de pastoraal. Wat ik ook heel mooi vond bij de inleiding van uw boek, dat is dat ook haar rol toch ook wel een klein beetje in uw leven zo toch wel naar voren kwam. U heeft dus een boek geschreven, we gaan het daar natuurlijk over hebben, het Dolle Dagboek. Zoals ik al zei, de titel doet al een klein beetje vermoeden dat we af en toe hopelijk toch een glimlach om de lippen zullen hebben als we het lezen. Kunt u ons iets meer vertellen wat dat nu eigenlijk inhoudt, dat verslag vanuit de vrolijkste parochie van de wereld?
Wel, het is eigenlijk in dagboekvorm verschenen. Het boek is een mengeling van fictie en non-fictie. En ik zeg dan altijd met een knipoog, non-fictie gaat dus niet over fictie, over een religieuze, maar over niet-fictie. Dus ik heb eigenlijk ervaringen die ik zelf heb opgedaan doorheen de jaren in de pastoraal en in mijn dienstwerk voor de katholieke kerk, heb ik anekdotes overgenomen. Maar ik heb daar ook een stuk zelf mijn eigen verhaal in gebracht. Het is vooral ook de bedoeling van het dagboek. Hè. Ik schrijf dat in de ik-vorm. Dat wil zeggen dat je het leest alsof ik zelf al die dingen beleef. Het dagboekvorm is eigenlijk iets dat gaandeweg bij mij is opgekomen als idee. Want ik had al heel wat kortverhalen geschreven en columns ook. En een aantal vrienden hadden mij al aangeraden, waarom schrijf je eens niet een boek? Nu, ik heb daarover nagedacht, maar ik dacht dat zal zoveel werk vragen dat dat eerder iets is voor mijn pensioen. Maar kijk, ik ben dan toch beginnen allerlei anekdotes en komische elementen te noteren. Maar op een bepaald moment, als je de stap maakt, van ik ga nu dat boek schrijven, Kevin, dan moet je, althans dat vond ik voor mezelf toch belangrijk, daar ook een zekere structuur voor opzetten. Ik ben niet het type schrijver dat zomaar in het wilde weg kan schrijven en dan hopen dat er iets mooi uit voorkomt. En dan dacht ik, kijk, die dagboekstructuur is eigenlijk ideaal. Het boek vertelt dus het verhaal van een parochieassistent, dat ben ik dan, die terechtkomt op een Brusselse parochie met de welluidende naam Onze Lieve Vrouw ter Pannenkoek. En het boek loopt dus van 1 januari tot 31 december van een bepaald niet nader gespecificeerd jaar. En dat heeft ook het voordeel dat naast heel wat komische elementen, dat ik ook een stukje het liturgische jaar heb kunnen schetsen.
Ja.
Want het boek zit boordevol humor, Maar het wil ook een inkijk geven in wat een katholieke geloofsgemeenschap anno 2025 zoal vorm geeft. En daar spelen uiteraard alle liturgische feesten en de liturgische sterke tijden ook een belangrijke rol in. Maar ik probeer ook wat minder gekende feesten en uiteraard ook heel wat bijbelteksten aan bod te laten komen. Dus het is eigenlijk een komisch boekje, maar het geeft toch ook wel een inkijk in wat katholieken vandaag de dag bezielt. Hè? Want daar bestaat heel wat beeldvorming over, meestal nogal negatief, zeker in de reguliere media. Wel, ik wil met mijn boek eigenlijk een bescheiden bijdrage leveren om mensen op een laagdrempelige manier, een breed publiek ook op een laagdrempelige manier, te laten zien. Er gebeurt ook heel wat goeds binnen de katholieke kerk en er heerst inderdaad ook heel wat vreugde vanuit het evangelie onder gelovigen. Hè? Dus het is niet een amalgaam van allerlei misbruiksschandalen, die zijn er uiteraard en ik veroordeel die ook ten stelligste. Maar ik wilde ook een ander gezicht van onze dierbare kerk laten zien, een meer positief gelaat. En dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het verhaal van Elisa Tekkel. Hè. Dat is een jong Syrisch meisje dat als vluchteling opgenomen wordt in die parochie Ons Lieve Vrouw ter Pannekoek. Ook dat is gebaseerd op echt gebeurde feiten die ik in een Brusselse parochie heb zien gebeuren. Dus ik wil echt wel dat positieve beeld van de kerk naar voren schuiven zonder daarom het andere te willen wegduwen. Hè. Maar ik denk dat het beeld van de kerk wel op een positieve manier vervolledigt, dit boek.
Ja, u noemt het een boekje, maar met zijn 300 bladzijden, of bijna 300 bladzijden, mogen we toch echt wel een boek noemen, denk ik. En die anekdotes die u vertelt in die dagboekvorm, is het mogelijk dat sommige mensen kunnen herkennen, zichzelf kunnen herkennen, in de situaties die u beschrijft? Of heeft u ervoor gekozen om zoveel mogelijk de herkenbaarheid van waar gebeurde feiten, om dat toch een klein beetje op te nemen in de romanvorm?
Ja, ik heb geprobeerd om dat inderdaad een beetje in te kleden. Nu, het zou best kunnen dat een aantal mensen zich daarin herkennen, maar dan zal dat nooit op een negatieve manier zijn, want Kevin, dat is ook heel belangrijk voor de insteek van mijn boek. Als ik het heb over humor in mijn boek, dan heb ik het niet over de scherpe vormen van humor, zoals cynisme of sarcasme. Ik laat me eigenlijk inspireren door mijn grote voorbeeld als het op humor aankomt, en dat is Toon Hermans, de bekende Nederlandse komiek, ook een diepgelovig katholiek overigens.
Absoluut.
Dat is me altijd bijgebleven. Op een bepaald moment vroeg een journalist hem, meneer Hermans, wat is voor u nu eigenlijk, wat is humor? Hoe zou u dat omschrijven? En hij heeft toen iets geantwoord in de zin van iets dat mensen vreugde geeft, maar nooit kwetst. En dat is ook echt wel de insteek van mijn boek. Het is een milde vorm van humor die ik breng. Dat wil zeggen, een humor die mensen uiteraard aan het lachen wil brengen. Maar nooit ten koste van specifieke personen of van de kerk of dergelijke meer.
Ja.
Ik zeg soms met een boutade, het is niet de bedoeling van mijn boek om met de kerk te lachen. Dat gebeurt jammer genoeg al vaak genoeg. Nee, het is mijn bedoeling om te tonen dat er in de kerk ook heel wat gelachen wordt vanuit die evangelische vreugde.
Ik denk dat ieder die echt de kerk een klein beetje kent, die zal dat kunnen beamen. Ook hier achter de schermen wordt er heel veel gewerkt, zeer zeker, maar ook heel veel gelachen. De vrolijkheid, en Paus Franciscus is ook iemand die dat heel belangrijk vindt, hè, humor en blijheid. We moeten ook echt durven tonen dat we van Jezus Christus zijn.
Ja, inderdaad. In zijn brief Gaudete et Exultate, verheug in juich, heeft Paus Franciscus heel expliciet vermeld dat humor eigenlijk bij een christelijke levenswijze zou moeten horen.
Ja.
Wat dan inderdaad in de zin van de betekenis van humor, zoals ik ze net schetste, naar aanleiding van Toon Hermans, wat hij zei, het moet een milde vorm van humor zijn. Het moet eigenlijk inderdaad humor zijn die mensen gelukkig maakt. En die humor heeft voor mij altijd een belangrijke rol gespeeld. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door humor. om nog even terug te komen op Toon Hermans, sinds enkele jaren toer ik met muzikanten ook rond in culturele centra, waarbij ik Toon Hermans imiteer en zijn muziek breng. Maar ook daar gaat het altijd om die milde vorm van humor. En dat is wat ik in het Dolle Dagboek ook heb willen steken.
Ja, je voelt een klein beetje dat, hoe zal ik zeggen, dat verhalende, maar cabaretière, maar op een goed en kunstzinnig niveau. He, ik denk dat we dat onderscheid moeten maken. Dat voel je een beetje in de sfeer ook in het boek. He. Als je het gaat lezen, het schetsen van de personages bijvoorbeeld, die u in het begin van het boek uittekent, ja, zijn absoluut een soort van uitnodiging in een hele milde humoristische wereld, waarbij dat u zeker geen, hoe zou ik zeggen, controverse opzoekt.
Nee, dat is ook niet de bedoeling van dit boek. Hè. Het is eigenlijk een feel-good boek, dat we zeggen een boek dat de mensen een goed gevoel wil geven, maar dan specifiek over de kerk. En het is inderdaad zo, dat is het leuke aan al die personages die ik heb mogen aan mijn verbeelding laten ontluiken, maar die eigenlijk uiteraard door Gods inspiratie zijn gegeven. Hè. Het leuke van die figuren is dat ze allemaal wel eens grappige dingen zeggen en soms zelfs een beetje op het scherp van de snee durven zijn, omdat ze een heel sterk karakter hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de huishoudster van de priester, pastoor Piet, mevrouw de Bok. Hè. Zij heeft, zoals ook staat in de korte inhoud, zij heeft de brulstem van een leeuwin. Maar eigenlijk, als je haar beter leert kennen, heeft ze een hart van goud. En zo geldt het voor de meeste personages. Hè. Je ziet ze eigenlijk, op het einde van het boek heb je een totaalbeeld van hun karakter en zie je dat je mensen nooit mag vastpinnen op bijvoorbeeld is een slechte dag of op wat op het eerste zicht een nogal kort van stof lijkend personage of persoon te zijn. Mensen moet je eigenlijk altijd wat beter leren kennen. En dan zie je dat ze ook heel vaak mooie kanten hebben.
Dat was ook mijn indruk toen ik het zelf heb gelezen. Een heel genuanceerd beeld van die personages, waarbij je een hele grote herkenbaarheid hebt. Hè, want we hebben allemaal betere en minder goede dagen. Zo is dat nu eenmaal. Mm-hmm. Maar ook daar de humor van in te zien. Van die diep menselijkheid die we allemaal meedragen in de kerk.
Ja, en ook dat is mildheid uiteindelijk. Hè. Dat is een stukje barmhartigheid, zou ik bijna zeggen. En die komt bij mij ook voort uit mijn eigen geloof. Ik bedoel, ik besef dat ik ook zondig ben. En wij hebben allemaal onze goede en onze minder goede kantjes. En we zijn voortdurend geroepen om ons te bekeren, om ons beter te gedragen naar Gods wil. Wel nu, dat zie je in het boek ook. Hè. Er zijn mensen die ook evolueren of die zich door andere mensen laten aanspreken en daarin ook een stukje God aan het woord horen, waardoor ze hun gedrag echt ook wel veranderen. Hè. In die zin is het inderdaad ook wel de bedoeling van dit boek om aan te tonen dat mensen ook kunnen evolueren, net zoals de kerk zelf een verzameling is van mensen met hun goede en hun kwetsbare kanten. Zo zijn ook de personages in mijn boek dat. Hè?
Ja. Heeft u een favoriet personage?
Ha, dat is, u bent de eerste die me die vraag stelt. En dat is eigenlijk een moeilijke vraag. Ik vermeldde daarnet mevrouw de Bok. Dat is inderdaad wel een dame met een uitgesproken karakter.
Dus ja, absoluut.
Die vind ik bijzonder leuk. Ik moet zeggen, als het op het meer ontroerend gedeelte aankomt van het boek, dan denk ik dat Elisa Tekkel en haar ouders, hè, dus de vluchtelingen en haar ouders, voor mij toch wel een grote waarde hebben. Overigens, ik kreeg een paar dagen geleden nog een mailtje van kardinaal De Kezel, die het boek ook gelezen heeft. En ook hem had dat meisje heel sterk getroffen. Het is een figuur die het uiteraard heel moeilijk heeft als het op de parochie aankomt, maar die gaandeweg vrienden maakt daar en die ook heel, heel diep gelovig blijkt te zijn. Tot verrassing van vele mensen dat ze zo gelovig is. En uiteindelijk zal zij zelf een stukje getuigenis geven aan een aantal mensen in dat boek. Hè. En dan ook wel leuk, ik ben, dat zal je misschien ook merken in het boek, ik ben ook een beetje een liefhebber van katten. Ja. En dus Giscard en Eerwaarde, de twee katers met karakter, die op een bepaald moment trouwens heel wijze inbreng hebben in een nogal tumultueus verlopende vergadering van de parochie. Ik wilde daar inderdaad toch wel een zekere wijsheid in brengen.
Ik vind het heel grappig dat u dat aanhaalt, want een van mijn favoriete personages is Eerwaarde. Ik heb echt smakelijk moeten lachen over de anekdote met de aartsbisschop.
Ja.
Ja, je ziet het gewoon voor je gebeuren, dat nu eenmaal kan gebeuren. Ik maak de mensen natuurlijk een klein beetje nieuwsgierig. Wat is daar gebeurd hè, met die kat en die aartsbisschop? Wel, u zal het zelf moeten ontdekken dan. Dit is uw debuutroman. Wat is de algemene reactie geweest? Ik zou zeggen, als u een idee kunt geven van binnenkerkelijke reacties en eerder buitenkerkelijke reacties.
Ja. Eerst en vooral wat betreft de pers, daar ben ik blij verrast dat ook de buitenkerkelijke media daar toch wel aandacht hebben aan besteed. Vooral regionale media in het Brusselse, waar het verhaal zich vooral afspeelt, als hier in Dendermonde, waar ik al een tijdje woon. En dat de manier waarop zij daarvan verslag hebben gedaan ook echt wel positief en genuanceerd is. Misschien is er inderdaad ook wel een beetje een nieuwe trend in niet-kerkelijke media, dat men eerder nieuwsgierig is naar de kerk dan dat men op voorhand daar al een negatief oordeel over heeft.
Mm-hmm.
Wat de kerkelijke media zelf betreft, ben ik bijzonder blij dat alle Vlaamse bisdommen, dat de persdiensten van alle Vlaamse bisdommen hierop gereageerd hebben. Er is ook wat interesse vanuit Nederland, onder andere. Dus dat is ook wel fijn om mee te nemen. Van lezers zelf heb ik al een aantal reacties binnenkregen, maar nog niet zoveel, omdat het boek nog maar pas verschenen is. Hè. Maar er was bijvoorbeeld een reactie van een wat ouder koppel vanuit de parochie hier in Dendermonde. Die hadden gezegd dat het hen zo'n deugd had gedaan dat inderdaad de kerk is met milde humor, maar ook op een positieve manier in dit boek aan bod komt. Hè. Het was volgens hen, en ik gebruik hun woorden, een verademing in de vaak negatieve berichtgeving over de kerk. Er was ook iemand anders, een godsdienstleerkracht, die zei dat dit boek eigenlijk ook wel heel interessant was in de godsdienstles. In die zin dat het laagdrempelig is. Hè. Tegenwoordig is dat bij leerlingen wel belangrijk. Mm-hmm. Men krijgt het geloof vaak niet meer van thuis uit mee. Maar tegelijk biedt het boek, zoals ik al zei, een heel goede inkijk in wat katholieken bezighoudt, wat hen motiveert en drijft, maar vooral wat hen inspireert. En het geeft ook een heel goed inzicht in het verloop van het kerkelijk jaar, het liturgisch jaar. En in die zin zei die leerkracht ook van, ik ga dit boekje zeker gebruiken, ik ga mijn leerlingen vragen om het te lezen. En op zich is het een heel interessant instrument om de kerk op die manier ook beter te leren kennen. En die reactie trof me toch wel, hè, omdat het inderdaad eigenlijk met andere woorden aanduidt dat het boekje ondanks de vele humor, of misschien dankzij de vele humor, tegelijk ook diepgang op het vlak van geloof met zich meebrengt.
Wat heeft u geïnspireerd om deze anekdotes te gaan schrijven? Hoe lang is dat het idee al dat bij u rijpt om dit te doen?
Wel, het idee is een aantal jaar geleden begonnen. Ik heb ongeveer 2 à 3 jaar geschreven aan het boek. En ik heb dus eerst een structuur van het boek willen vastleggen. Hè. Dat bleek dan inderdaad een jaarverloop te zijn, met aandacht voor al die sterke tijden en feesten en heiligen in het kerkelijk jaar. Maar eigenlijk, ik ga niet zo ver om te zeggen dat dit boekje van mij een geloofsgetuigenis is, maar langs de andere kant vertelt het toch wel ook op een heel sterke manier wie God, wie Jezus Christus, wie Maria ook, en wie de kerk voor mij zijn. Zij hebben heel mijn leven getekend op een heel positieve manier. Ik ben er dan ook voor gaan werken, maar dat heeft mijn geloof alleen maar verdiept, gelukkig. De bedoeling is inderdaad ook iets te vertellen vanuit mijn geloof, van wat mijn geloof voor mij betekent. En in die zin is dit boek voor mij ook een engagement. Ik wil nogmaals een breed publiek opnieuw laten kennismaken met kerk en geloof. Zeker in onze samenleving, waarin steeds minder mensen daarmee vertrouwd zijn.
Mm-hmm.
Ik wil een stukje vertellen wat het geloof voor mij is, namelijk iets heel positiefs, een geschenk. En dan kom ik even terug, Kevin, op wat je eerder in dit interview zei over mijn echtgenote, Gabrielle, die dus ook een belangrijke rol speelt. Dat klopt ook echt. Toen ik haar leerde kennen, dat is intussen zowat 11 jaar geleden, was ik al echt duidelijk gelovig, maar ik noem haar vaak mijn gelovige gids in die zin dat zij, toen ik haar leerde kennen, dat trof mij onmiddellijk, zij is bijzonder, bijzonder diep gelovig. En dat siert haar enorm, maar wat dat ook met zich meegebracht heeft, is dat ze mijn geloof nog enorm verdiept heeft. Bijvoorbeeld in die discussie, in die parochieploeg waar ik het net over had, of in die parochievergadering, daar is op een bepaald moment discussie over wat is nu het belangrijkste, de liturgie of de diaconie. Wel, voor mij hangen die samen, maar dat wil ook zeggen dat naaste liefde nooit los mag staan van je geloof en je gelovige beleving. Ja. Dat catechese nooit mag losstaan van gebed. Dus in die zin, nogmaals, is mijn boek ook een stukje een engagement of een getuigenis van het positieve dat geloof voor mij betekent. En dat is eigenlijk ook wat de hele methodiek van dat boek heeft bepaald. Hè. De structuur is het liturgisch jaar, zullen we maar zeggen, met dan een aantal niet specifiek kerkelijke periodes, zoals de zomervakantie, waarin dan toch uiteraard weer het feest van Ons Lieve Vrouw ten Hemelopneming aan bod komt. Maar wat erin zit, in al die hoofdstukjes zal ik maar zeggen, is inderdaad het belang van het geloof, het positieve van de kerk voor mij. En ik ben blij dat mensen daar vandaag de dag steeds meer vooruitkomen. Wel, dit is nogmaals een heel, heel bescheiden bijdrage van mijn kant, maar om dat ook te doen. Om te zeggen van, geloof is geen randverschijnsel. Geloof is iets dat de hele samenleving kan doordecemen. En wat dat betreft mag ik misschien ook nog even zeggen dat ik heb, dat kan bijna niet anders, ik heb ook heel wat niet- of anders gelovige vrienden die heel positief reageerden toen ze van het boek hoorden en die het zich ook aangeschaft hebben. Bijvoorbeeld mijn kapper hier in Dendermonde is een jonge moslim, maar die was ontzettend geïnteresseerd en zegt als ik zo de katholieke kerk wat beter kan leren kennen met plezier. He? Dus dat werkt op die manier ook.
Ja, dat is. Ik denk dat het inderdaad de humor, bij wijze van opstapje naar ook ernstige onderwerpen, hè, want dat is het ook wel altijd, dat het misschien wel een hele succesvolle methode kan zijn om mensen die er wat verder vanaf staan, om ze er toch op een of andere manier kennis te laten maken.
En je ziet dat bijvoorbeeld ook bij Paus Franciscus, hè. Als je mensen vraagt, mensen die voor de rest geen echte band hebben met de katholieke kerk, maar als je mensen vraagt wat hen aanspreekt in de paus, is een van de zaken die daar altijd naar voren komt, is naast zijn bemiddelijkheid, maar ook naast zijn duidelijke visie, is zijn gevoel voor humor. Mm-hmm. Hè? En in dat opzicht is hij voor mij ook een voorbeeld. En vanuit die optiek heb ik hem ook in mijn dankwoord vermeld. Dat is natuurlijk inderdaad een heel mooie manier, hè, humor, om mensen dichter bij God te brengen. Denk maar aan het verhaal van die gebedsviering die ik begeleid in een lagere school. En alle grappige momenten die daaruit voortkomen, voor mij zijn dat allemaal knipoogjes van God uiteindelijk. Hè. Is het God zelf die daar binnenkomt in die viering en zegt van... Kijk, vreugde hoort ook bij het christelijk geloof. Het is er zelfs essentieel voor.
Wel, ik zou zeggen, beste Wim, dat onze luisteraars het dan maar zelf moeten gaan ontdekken. Waar kunnen zij op het eenvoudigste manier uw boek bekomen?
Op de eenvoudigste manier is het boek bestellen bij de uitgeverij. Dat is Uitgeverij Het Punt. Dus de website is uitgeverijhetpunt.be, helemaal aan elkaar. Je kan ook een mailtje sturen naar uitgeverij@het.be. En ik kan misschien ook een telefoonnummer doorgeven voor mensen die daaraan de voorkeur geven. Dat is 052-342-955. Dus 052-342-955. Het boek telt een kleine 300 bladzijden, zoals je reeds zei, en kost €23.
Ja, voilà. Waarbij de humor zeker kan dienen als een opstap naar het leren kennen van het dagelijkse bestaan van de inwoners en de deelnemers van de vrolijkste parochie van de wereld. Onze lieve vrouw Ter Pannekoek, het Dolle Dagboek, geschreven door Wim Corbeel. Wim, van harte dank voor de tijd die u hebt genomen om ons warm te maken om de inwoners van de parochie beter te leren kennen.
Kevin, ik ben jou op mijn beurt bijzonder dankbaar dat je hier aan aandacht wil besteden.
Dat is heel graag gedaan. We zijn altijd in gebed verbonden en wie weet treffen we elkaar wel eens op een andere gelegenheid.
Zeker, met plezier. En inderdaad in gebed verbonden. Dat is misschien wel het belangrijkste.
Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering van De Leeswijzer, waar we 2 boeken aan u mochten voorstellen. Eentje in gesprek met zuster Therese Anne van de Dominicanissen van Sint-Cecilia in Sittard, het catechetische handboek geschreven door Dr. Hannah Vaughan-Spruess, verkrijgbaar bij uitgeverij Adveniat, en het Dolle Dagboek, het dagelijkse leven van de fictieve parochie Onze Lieve Vrouw Ter Pannekoek, geschreven door Wim Corbeel en verkrijgbaar bij uitgeverij Het Punt. Wij zullen via het artikel op de website u alle nodige informatie bezorgen om deze 2 boeken te bekomen en u vindt natuurlijk ook meer informatie in onze volgende editie van Porta Fidei. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Van harte dank voor het luisteren. Hopelijk hebben we op deze wijze uw bibliotheek alweer een klein beetje kunnen uitbreiden. En dan kijk ik er naar uit om ook volgende maand opnieuw enkele boeken op uw digitale leestafel te leggen. Van harte dank en graag tot dan.